Ik heb iets ongebruikelijks gedaan, namelijk ik heb een paar slides gemaakt, althans met heel veel hulp van Thijs. En dat is omdat ik had vandaag echt een paar plaatjes nodig om iets te vertellen over Johannes 4 tot 7. En zoals jullie me wel kennen, kun je me niet echt vragen om over 3 hoofdstukken uit Johannes wat te zeggen, want dat is gewoon veel en veel te veel. Dus ik heb er weer 1 uitgezocht, Johannes 4. En ik vind het echt heel opmerkelijk, want ik zag Wouter en Mirjam even worstelen met het opgeven van het lied. En toen dacht ik, oh, maar als hij eens wist wat er nog ging komen. Dan, want Marieke zei zo mooi, oh, wat past het toch mooi vanmorgen allemaal in de lijn van wat er staat te komen. En hier gaat Johannes 4 eigenlijk over. De liefde van de Vader en het gesprek bij de bron. En dan zul je zeggen, Fernand, waarom heb je nou dat plaatje ernaast gezet? Nou, dit is om jullie even mee te nemen. Heb jij een pointer? Ah, kijk, helemaal ideaal. Doet hij het ook of niet? Ah, ja, kijk, let op. Hier is Jeruzalem en de landstreek Judea. Oh, excuus, ja, dat is helemaal handig natuurlijk, ja. Wacht even, ik zal even hier gaan staan, want anders zeg Renate ook nog. Ik sta ervoor. Oh, sorry, terug. Ja, nog een keer de pointer. Hier is Jeruzalem, helemaal onderop. En dan ligt Judea hier zo, zeg maar, rondboven. En dan gaat hij dus, en dat is belangrijk, hij gaat een reis maken helemaal naar Galilea. Dat is hierboven, dat zit niet eens op de kaart. Wandelend, geen auto. Heb je een idee hoeveel kilometer het is, Luc? Dat is echt, in zijn plat Hollands gezegd, een takkenend. En het is daar altijd lekker warm. En zodra je echt een end gaat lopen, krijg je nog veel warmer. En op een gegeven moment komt hij hier voorbij. En dan zie je hier Gilgal staan, zie je dat? En ik heb een heel oud kaartje moeten nemen, want op de meeste moderne kaartjes vind je hier niks meer terug. Dan staat hier Sigar, zie je dat? En hier Sichem. En dan nog 2 woorden die vandaag echt super belangrijk zijn. Hier zie je Gerizim staan en hier Ebal. Ze zeggen boeien. Nou, was dat maar even simpel zo, maar dit is echt super belangrijk. Let op, want hierboven lag de landstreek Samaria. En wat dus dit betekende, hield in dat hij dus hier vandaan liep, zeg maar, hier naartoe. En dan had hij de veel makkelijker route kunnen nemen door het dal van de Jordaan. Want dan hoef je helemaal niet meer zo ver omhoog en naar beneden en hoog. Nee, dat deed hij niet. Er staat in Johannes 4, en dat is vandaag cruciaal voor jou en mijn leven, hij moest door Samaria gaan, want hij moest het gesprek bij de bron hebben. En dan gaan we eerst even het hoofdstuk lezen en dan gaan we de diepte in. Maar onthoud dus dit, want dit is echt belangrijk. Anders heb je geen context waar de Heer Jezus aan het lopen was met zijn discipelen en wat er dus gebeurde. En dan staat er in Johannes 4, vers 1, toen de Heer vernam dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer... Oh, ik mag niet te snel, hè? Excuus. Tempo terug. Meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea, de landstreek rond Jeruzalem. Even kijken. En ging weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sichar geheten, dicht bij het veld dat Jacob zijn zoon Jozef had gegeven. En daar was de bron van Jacob. Jezus dan was vermoeid van de reis en ging zo bij de bron zitten. Het was ongeveer het 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria waterputten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan om naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken aan die een Samaritaanse vrouw is? Of ben, excuus. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar, als u de gave van God kende en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, dan zou u aan hem hebben gevraagd en hij zou u levend water hebben gegeven. De vrouw zei tot hem, Heer, u hebt geen putemmer en de put is diep. Ja, dat klopt, die is ongeveer 40 meter diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms groter dan onze streepje voortaan altijd onder je, in je Bijbel, Vader Jacob. Die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde en zei tot haar, ieder die van dit water uit de put drinkt, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van eeuwig water dat springt tot in het eeuwig leven. Een bron van water, excuus, dat springt tot in het eeuwig leven. De vrouw zei tot hem, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer heb en niet meer hier kom om te putten. Hij zei tot haar, ga heen. En dan wordt dit hoofdstuk opeens super actueel. Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hem, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dit hebt u naar waarheid gezegd. De vrouw zei tot hem, Heer, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tot haar, geloof me vrouw, er komt een uur dat u nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Weer een streepje onder het woord Vader. En nu met hoofdletter. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat we weten. Want de behoudenis is uit de Joden. Maar er komt een uur, en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Immers de Vader zoekt zulke mensen of personen die hem aanbidden. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt genoemd. Wanneer die is gekomen, zal hij ons alles verkondigen. En dan staat er, Jezus zei tot haar, ik ben het die tot u spreekt. Nou, dan komt die geschiedenis en dan komen de discipelen terug en die zijn verwonderd over dat, hè, dan nog even dat zinnetje aanhalen. Dat hij met een vrouw sprak en hij zei dat, en wat zoekt u? Of wat, die verwondering die delen ze niet. En dan gaat die vrouw terug naar die stad. Die geeft haar getuigenis over wat ze van de Heer Jezus gehoord heeft. En dan komen vele Samaritanen en die komen naar hem toe. En dan sluit dit gedeelte af en dan staat er in vers 41... En er geloofde veel meer om zijn woord, het woord van de Heer Jezus. En zij zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer op uw zeggen, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland van de wereld is. Een puzzeltje voor alle jongeren die er zitten ondertussen, kun je even nadenken. Waar ken je deze term van? Wie kreeg deze titel ook? Er is er één die het alvast weet, die zie ik namelijk al glunderen naar half achter in de zaal. Ja, dus even, komen we straks misschien nog even, en anders moet je aan het eind heel veel aan me vragen wie die titel droeg. Oké. Of kwam het antwoord al? Oh, wacht even. Kijk, nu moet ik nog even zoeken, want Sichem bestaat nog, maar Sichar niet meer. Althans, weet je hoe de Sichem tegenwoordig heet? Nablus. Dan kom je een beetje in de realiteit. Samaria heet nu de westelijke Jordaanoever. En dan weten we meteen in wat voor een potentieel turbulente landstreek dit toen ook al speelde en nu ook speelt. Let op. Kijk, dit is een briljant plaatje. Moest wel even zoeken, want kijk, als je nu een foto neemt, kun je het niet meer zien. En deze is ook in zwart-wit. Maar hier, oh, ik sta er weer voor natuurlijk, hè? Nee? Oh, ja, ik krijg elke keer naar. Kijk, dit... Dit is Gerizim. Zul je zeggen, nou is dat nou zo'n hele grote berg? En dit mannetje op deze ezel staat op de Ebal. Dit moet je eigenlijk nooit meer vergeten. Want let op, kijk, hier loopt een weg doorheen, zie je dat? En die komt uit de richting van Jeruzalem. En hier ligt Sichar. Heel klein nederzettingje. En dit hele kleine vlekje hier is de ommuurde bron van Jacob. Maar nu wordt het opeens... Nou, dan gaat de Bijbel echt leven, let op. Want je zult zeggen, ja, boeien, Gerizim en Ebal. Maar kan iemand ook nog bedenken waar dit nog meer voorkomt, op Gerizim en Ebal? Ja, Marnix mag niks zeggen, want die begint alweer vrolijk te knikken. Maar heeft iemand voor de rest nog een associatie met die twee bergen? Zeg, kijk, moet je even snel in je Bijbel opzoeken hier? In Gerizim en Ebal, dat staat in Deuteronomium 11, vers 29 en Deuteronomium 27, vers 13. Daar moeten we even snel in spieken. Want anders valt deze geschiedenis toch een beetje weg in de diepte die die eigenlijk zou mogen hebben. In Deuteronomium 11, vers 29 staat het volgende. Wanneer nu de Heere, uw God... u gebracht zal hebben in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Nee? Wat moesten ze doen? Nou, we kunnen nog iets meer detail daarop halen uit Deuteronomium 27. Even bladeren in je Bijbel, vers 13. Op de berg Ebal zult u zetten, opstellen om te vervloeken Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naphtali. En op die andere berg, op de berg Gerizim, zult u de andere stammen opstellen, dus Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. Oké, nu moeten we dus even. Nu heb ik jullie visualisatie nodig. Want nog één ding. Dat kun je op het plaatje net niet goed zien. Maar de berg Ebal is helemaal kaal, rotsachtig en er groeit ongeveer niks. En deze is heel mooi groen. Dat is ook letterlijk in die landstreek nog steeds zo. Dat heeft te maken met de waterbronnen in die omgeving. Deze is heel vruchtbaar, zeg maar. En hij is echt nog, ook als het, hè, want Samaria is een warme landstreek. Dit is groen en dit is rots. Dus Ebal is kaal, rotsachtig, er groeit niks. En Gerizim is vruchtbaar, zeegrijk. En toen zij dus van dit dal, wat hier loopt, dat brede dal, over de Jordaan kwamen en in het beloofde land trokken. Toen moesten zes stammen hier de zegen uit gaan spreken. Dus die op al die velden en vlakten, zeg maar, stonden duizenden en duizenden Israëlieten. Zes stammen moesten zich opstellen, of vertegenwoordiging van die zes stammen, die spraken de zegen uit Deuteronomium. En in datzelfde hoofdstuk staan de andere zes stammen op die andere berg en die spraken de vervloeking uit. Nou, dat kun je allemaal lezen in dat hoofdstuk, want die komen er dan allemaal voorbij. En daar middenin, daarvoor, zeg maar, was Jacob al lang in die landstreek geweest en die had dit gedeelte gekocht, dit gebied hier, dat had hij gewoon gekocht, van de landsheer die daar toen woonde. En toen heeft hij, omdat zijn kudde water nodig hadden, heeft hij op een hele rijke waterader die hier loopt, heeft hij een bron gegraven. Waarin ook in dit hoofdstuk nog steeds staat dat hij daar zijn vee en zijn haven en alles mee van water voorzag. Dit moet je dus even vasthouden als je realiseert dat de discipelen dus hier aankwamen. Die kwamen in dit gebied en de Heer Jezus was moe van de reis en ging hier zitten bij de bron. Nu staan er allemaal muurtjes omheen, toen was het gewoon een open plek, wel overigens ommuurd, ook al toen meteen. Niet zo met hoge muren, maar... En vervolgens, oh ja, dat is nog een leuk detail van de geschiedenis. Deze bron, daar zijn meerdere kerken en gebouwen overheen gebouwd geweest en die zijn elke keer weer verwoest. Dus nu is het, heden ten dagen is er wel weer iets overheen gebouwd, maar onthoud maar, hier is altijd strijd om geweest. En dat is niet voor niets, want tussen de weg, tussen zegen en vloek, daarop wandelen we allemaal. Vandaag gaan we het hebben over de weg tussen Gerizim en Ebal. We kunnen namelijk een keuze maken tussen Gerizim of Ebal. En En in het Oude Testament zegt God tegen ons, kies het leven, oftewel kies de zegen. En daarom zegt die vrouw, die Samaritaanse vrouw, want het is helemaal niet zo'n gekke gedachte die ze heeft, wij zullen God moeten aanbidden op de Gerizim. En dat klopt, want als je dat doet en al die zegeningen die God over je leven belooft uitspreekt, dan geef je hem een eredienst. Dus het was helemaal geen gekke gedachte dat ze zeiden, we horen te aanbidden op de Gerizim. Ze zegt hier in het hoofdstuk, wij horen toch op deze berg te aanbidden. Ze hadden eigenlijk een soort theologische discussie met elkaar, lijkt het. Maar er zit een diep verborgen waarheid in die voor ons leven super actueel is. Want zij zaten dus hier en ze hadden dus twee bergen letterlijk om naar te kijken, de Gerizim en de Ebal. En zij zeiden, ja, we moeten toch hier aanbidden? We moeten toch hier hem danken voor alle zegeningen? En daar was dus in feite, in basis, niks mis mee. Behalve dat ze hier niet hadden horen te blijven. Want uiteindelijk was er een huis gekomen in Jeruzalem. Het huis van mijn vader, zoals de Heer Jezus dat noemt. En was het de bedoeling dat er uiteindelijk daar aanbeden mocht worden. Tot de tijd dat Christus kwam, want hij actualiseert dat standpunt van God, zeg maar. Doordat hij met die vrouw nog veel verder gaat in de geschiedenis. Deze twee bergen, de Gerizim en de Ebal, liggen dus precies tussen de bron van Jacob, daar waar dit gesprek plaatsvindt. Als je dat beeld probeert vast te houden, dan valt de rest van dit hoofdstuk beter op zijn plaats, zeg maar. Als je dus hier het dal iets verder ingaat, kom je bij Nablus uit of kom je bij Sichem uit, dat is iets verder weg. En dan moet je nog één ding weten. Sichem had meerdere bronnen, Sichar had meerdere bronnen. En de bron van Jacob lag er dus net buiten. En dan is het helemaal interessant. Want dan wordt het plotseling zo prachtig gedetailleerd dat je er echt helemaal in kunt duiken. Dus dit is de context waar die zit en waar dit gesprek plaatsvindt. En dat de Heer Jezus moe was van de reis. En dat staat er niet voor niet. In ons leven wil God ons brengen op een plek waar we tenslotte een keer hier gaan zitten. En deze les in ons leven overwegen. En over welke les heb ik het dan? Zij zocht aardse liefde en zegen, maar vond telkens wat anders. En dan gaan we nog een keer kijken wie deze vrouw nou was. En ons realiseren hoe uitgebreid dit gesprek is en hoe bijzonder het is dat de Heer Jezus dit gesprek überhaupt met een vrouw en dan ook nog een Samaritaanse vrouw heeft. En weet je waarom dit hoofdstuk zo actueel voor ons is? Zij was een niet-Joodse vrouw. Ze hoorde niet bij het volk. Ze had eigenlijk helemaal niet uit die bron mogen drinken, want die was van Jacob en van de erfgenamen van Jacob. En ze had allerlei bronnen in dat gebied al uitgeprobeerd. En nu ging ze uit de stad om tenslotte van de bron van Jacob te drinken en haar water daar te halen. Als we dan inzoomen op het leven van deze vrouw, dan gaat God ons in haar leven iets laten zien van een worsteling die we allemaal in het leven doormaken. Hij gaat met haar zitten en hij krijgt een gesprek. Hij vraagt aan haar, mag ik wat te drinken? En ze is zo gechoqueerd door die vraag, omdat ze al lang gezien had dat het een Jood was, dat ze daar eigenlijk een soort van schrik en een soort tegen in verweer komt en een gesprek aangaat. En dan komt de levensles op die de Heer Jezus ons allemaal voorhoudt, maar voor haar in het bijzonder super actueel was en ik denk voor ons allemaal. En hij gaat met haar spreken over gewoon water versus zijn water, zijn liefde. Want dat is het mooiste geschenk van vanmorgen. Ik dacht, oh, dit mooier kan het gewoon niet. Wouter heeft iets opgediept. En dat gaat hier als geen ander op zijn plek vallen. Het beeld van het water is het hier, het beeld van de liefde. Zij dronk van de liefde van de vader Jacob, maar zij hoorde te drinken van de liefde van de vader die zij kon krijgen. En dan mogen we even met haar meekijken in haar leven, want het is best wel heel bijzonder wat hier gebeurt. De vrouw zei tot hem in vers 15, Heer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer heb en niet meer hier kom om te putten.
Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Beste tieners die hier zitten, dit is ongeveer het meest actuele vers wat in dit Bijbelgedeelte voor jullie staat. Wat staat hier uitgelegd? Heb je je Bijbel nog open of niet? Ik zie er een paar naar links kijken, dus die hebben zelf geen Bijbel, of wel? Wat staat hier? Luc, wat wordt hier je uitgelegd? Vers 15. Vers 16, excuus. 16, 17. Wat staat daar?
Overspel.
Ja, is het overspel? Wat staat hier nu? Actueler wordt het niet. Ik zeg het bewust tegen iedereen die daar ongeveer zit. Want de wereld om je heen kijkt hier totaal anders naar als dat God blijkbaar ernaar kijkt. Daar komt het. Hij zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zei tot hem, het is heel bijzonder wat ze toen deed. Toen gaf ze een inkijkje in haar leven. Ik heb geen man. Hoe kan dat nou? Heer Jezus zegt tegen haar, roep uw man en kom hier. En zij zegt, ik heb geen man. En dan moeten we opletten wat het antwoord van de Heer Jezus is. U hebt terecht gezegd, ik heb geen man. Maar als we door de ogen van de huidige maatschappij kijken, is het antwoord heel anders, toch? Want wat deed zij? Ze is heel stil op de achterste rij. Ze woonden samen. Ze woonden gewoon samen met een man. Maar ze had na 5 mislukte huwelijken besloten niet een 6e keer te trouwen. Want ja, hoe lang dit goed ging, dat wist ze ook niet. Dus toen ze 5 keer getrouwd was geweest, had ze de 6e keer gedacht, nou, dat 6e huwelijk, dat is waarschijnlijk hetzelfde heil beschoren, laat ik dat maar niet doen. U hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want 5 mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Met andere woorden, je kunt besluiten om met je vriendin of met je vriend te gaan samenwonen, maar in Gods ogen is het je man of je vrouw echt niet. Dus alle zegen die God in het huwelijk beloofd heeft, valt niet te passen in het beeld zoals God kijkt naar het huwelijk. En dus ook naar samenwonen. Je zou denken, ze houdt een taai hoofdstuk lang geleden geschreven, maar dit is super actueel. Hier legt de Heer Jezus in heel korte bewoording uit dat de keuze die zij gemaakt had, en we gaan zo meteen kijken naar het werkelijke motief waarom dat gebeurde, en dan wordt het opeens heel helder ook voor ons eigen hart. En hij zegt hier gewoon even, in één tussenzin legt hij het uit. Hij zegt, als je samen woont, dan is het in mijn ogen je man niet. Het is best wel een bittere boodschap, want de maatschappij van tegenwoordig zegt, ja, nou ja, goed, weet je, ga gewoon samenwonen en dat is hetzelfde als een huwelijk. Nee, een huwelijk is een openbaar getuigenis dat je met de ander belooft trouw te zijn. Dat doe je in feite nog steeds voor de Nederlandse staat, omdat we die te gehoorzamen hebben en je doet het voor God. En als die 2 openbare momenten er niet zijn geweest en je stapt in een samenlevingscontract, doen de meesten ook niet, maar op een gegeven moment als ze langer samenwonen, vaak weer wel, dan is het dus in Gods ogen niet hetzelfde. Lastige materie, maar ik laat het gewoon zien. Voor de rest mag je er zelf mee doen, wat je ermee doet, maar onthoud hoe God er naar kijkt. Die man die je nu hebt, is je man niet. Dan zou je kunnen denken, nou, lekker leven had die vrouw. Maar die vrouw had een probleem wat we allemaal hebben. En die vrouw deed iets wat de meesten van ons dan weer niet doen. Maar wij doen het weer in andere dingen. En dan gaan we nog weer een sheet verder. Kijk, oh, hij is toch wel heel smal geworden. Kijk. Die vrouw had iets wat we allemaal hebben. Toen Adam en Eva tot zonde kwamen, ontvingen ze het hart van een wees. Dan zul je zeggen, wat is een wees? Een wees is een jong kind over het algemeen, maar het kan ook wel op latere leeftijd, die bij de ouders is verloren. En toen Adam en Eva zondigden, toen brak hun relatie met God weg en werden ze wees. Toen ontvingen ze het hart van een wees. En het hart van een wees heeft een aantal kenmerken. En het voelt zich nooit echt helemaal thuis. Nooit echt helemaal omarmd door die onvoorwaardelijke liefde die we zo enorm verlangen en zoeken in ons leven. Het heeft van nature een gevoel van verlatenheid of gemis. En dat hart bevat vaak angst om te vertrouwen of heeft moeite om anderen te vertrouwen. Een ander kenmerk van het hart van een wees is dat het altijd weer bang is voor afwijzing. En het is bang om het zijn eigen hart echt te openen. Voor liefde en intimiteit. Het probleem van deze vrouw en het probleem van ons allemaal is dat we geboren worden in de zonde van Adam en Eva. En dat we dus geboren worden met dit hart. We hebben een hart wat gemaakt is voor relatie. En we hebben een hart wat niet zonder relatie kan. Maar we hebben ook een hart wat deze kenmerken vertoont. En bij de een is het ene kenmerk wat duidelijker aanwezig en bij de ander het andere kenmerk. Als dit hart zich ontwikkelt in het leven, dan gaat het compenseren. Want het hart verlangt nog steeds naar die omarmende liefde van de Vader. En het gaat vervanging zoeken. Het gaat vervanging zoeken in de erkenning en waardering van anderen. Dus het gaat, en als je zo'n mens als ik ben, dan doe je dat. Gaat heel hard werken om waardering van anderen te krijgen. En nog harder werken. En nog harder werken voor die complimenten of waardering die anderen geven. En ondertussen merk je dat het nooit echt vervult. En je merkt diep in je hart dat je worstelt om een ander echt, echt helemaal te vertrouwen. En dat laatste punt, want er zijn nog wel meer kenmerken, is er één die ook heel erg veel voorkomt. Namelijk bang om het hart echt te openen voor liefde en intimiteit. En wat je dan doet, als je altijd maar drinkt uit die bron van Jacob, namelijk de bron die vanuit mensen tot mensen gegeven is, dan maak je gebruik van menselijke liefde. En menselijke liefde is nooit onvoorwaardelijk, was dat maar waar. En het mooie is dat deze vrouw, ja, het is eigenlijk natuurlijk niet zo mooi, maar ze laat iets zien van hetgene wat wij allemaal in ons leven ook doen. Maar deze vrouw deed het op een wijze die we dan weer misschien niet zo waarderen of zelfs afkeuren, of waar we heel veel van vinden. Namelijk, zij was 5 keer getrouwd geweest. Ze had van 5 verschillende mannen die ware en onvoorwaardelijke liefde gezocht en nooit ontvangen. En die 5e had ze ook weer aan de kant geschoven en toen had ze een 6e genomen. Toen was ze zo teleurgesteld geweest en ze had zo gedacht, ja, dat wordt het waarschijnlijk ook niet, dat ze hier maar besloten had samen te wonen en niet meer te gaan trouwen. En zij had nooit helemaal herkend en onderkend in haar leven dat ze een hart had wat beschadigd was. En wat zo verlangend was om werkelijk thuis te komen en om werkelijk omarmd te worden door de liefde van de Vader. Je kunt je leven lang getrouwd zijn en je nog steeds eenzaam voelen. Dat is voor mij persoonlijk een heel herkenbaar teken in mijn leven. Je kunt je leven lang getrouwd zijn en de ander nooit helemaal vertrouwen. Je kunt je leven lang getrouwd zijn en nog steeds bang zijn voor afwijzing. Vandaag is het een hele persoonlijke les die Johannes 4 ons voorhoudt. En waar God ons in wil spiegelen vandaag. Weet je, je kunt je leven lang met God onderweg zijn, maar nooit zijn omarmende liefde hebben ontdekt. En dan kun je zelfs in je geloofsleven heel erg radicaal worden of heel erg fanatiek om daarin weer te bewijzen dat je voor God goed genoeg bent. En nooit de liefde van de Vader ontdekken. Het hart van een wees kun je er niet uitgooien. Het is er niet uit weg te sturen zoals een boze geest, bij wijze van spreken. Was dat maar waar. De geest van eenzaamheid of de geest van afwijzing zijn krachten of machten die er wel bij kunnen komen, maar het diepste probleem is het hart van een wees. Daar worden we nou eenmaal allemaal mee geboren. En het is verlangend en het is gericht om vervuld te worden met de liefde van de Vader. Er is maar één plek in deze wereld waar we werkelijk geaccepteerd en werkelijk vrijheid en waar we werkelijke liefde ontvangen. En dat is in het leerproces van het leren ontdekken van de liefde van de Vader. En dat is als deze vrouw als geen ander ons voordoet. Het is zo'n intieme, kostbare geschiedenis die er in het woord van God staat. En de Heer Jezus kwam hier op aarde om zijn Vader aan jou en mij te tonen. En ook zelfs aan deze vrouw. Hij ging dwars door alle maatschappelijke regels heen. Hij moest door Samaria gaan om met haar dit gesprek te hebben. Hij wil vandaag dwars door al jouw barrières van je hart heen dit gesprek met jou hebben. Heb je ruimte voor mijn liefde? Heb je ruimte voor mijn trouw? Heb je ruimte voor mijn thuis? Je kunt het je leven lang bij anderen zoeken, maar het gaat nooit zo vervullen als wat God heeft bedoeld. Deze vrouw deed het als geen ander voor. Zij heeft geproefd van vele liefdes, maar ze gaven allemaal nooit het werkelijke antwoord. Zegt de Heer Jezus, maar er komt een uur en het is er dat de ware aanbeers, de Vader, zullen aanbidden in geest en waarheid. Nog steeds is het een hele moeilijke tekst. Naar mijn inziens leunt het op wat Wouter deelde. Over pas als we de liefde van de Vader echt leren ontdekken in ons leven, en dat is een ontdekkingsreis naar zijn hart toe, dan wordt het beetje en beetje zoals hij het heeft bedoeld. Hij wil in ons de geest of het hart van het wees ruilen voor de geest van zoonschap. In wie wij zeggen, papa. Hij veroordeelt nooit. Hij veroordeelde ook haar niet. Ze had 5 huwelijken achter de rug. Nou, wij hebben er al lang een mening over. Maar hij niet. Hij zei alleen, de man die je nu hebt, is je man niet. En daar zat een aardse waarheid in, maar daar zat eigenlijk veel meer een geestelijke waarheid in. Je kunt je leven lang verlangen naar de liefde, maar als je die zoekt bij een ander mens, is het altijd maar ten dele. En het zal ten diepste nooit echt vervullend werken. En je gaat het vervangen door allerlei vormen van afleiding. Heel hard werken, allerlei verslavingen, want ze vallen allemaal uit hetzelfde probleem. De liefde van een ander, buiten je relatie om, je kunt het zo gek niet bedenken. Ons mensenhart zoekt vele vervangingsmogelijkheden. En dan mogen we nog even terug naar deze twee bergen. Want weet je, God houdt het ons ook voor vandaag. Onze levensweg gaat er precies tussendoor. We kunnen langs allerlei bronnen in ons leven gaan om die werkelijke liefde te zoeken. Maar zelfs de bron van Jacob, die er nog steeds is, na al die jaren, werkt niet echt vervullend. Je kunt hier alle jaren van je leven in de kerk zitten, maar als je het vaderhart van God niet werkelijk leert te omarmen in je leven als zijnde jouw papa, dan helpt zelfs die bron van Jacob niet. Dat is best wel een moeilijke boodschap. Bekering en tot christen worden is eigenlijk de eerste stap. De stap op weg naar het hart van de Vader. De Heer Jezus is gekomen om zijn Vader te verklaren, om zijn Vader kenbaar te maken. Want ten diepste hebben wij een Vader nodig in ons leven. En iets daarover vertelt de Heer Jezus in die volgende hoofdstukken. Elke keer weer een klein stukje. In hoofdstuk 5 hebben we een paar weken geleden gezien, in dat ziekenhuis van toen, Bethesda. Daar lag iemand die zijn leven lang geworsteld had met de pijn en moeite in zijn leven. En die bijna helemaal geen zicht meer had op het hart van de Vader. Maar de Heer Jezus zelfs moest vragen van: wil je eigenlijk nog gezond worden? We kunnen in patronen vastkomen te zitten in ons leven die zo erin zitten dat we ze niet eens herkennen als zijnde afkomstig van het probleem van het hart van de wees. Want als we even kijken naar hoe afhankelijk de Heer Jezus zelfs was van het hart van de Vader, dan helpt het ons te beseffen dat Hij het ons voordoet. Want Johannes 5, na de genezing in Bethesda, zegt letterlijk in het vers daarna, in vers 19, Jezus dan antwoordde en zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, de Zoon kan niets doen van zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen. Want alles wat die doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Kijk, het wandelen met God is een leerproces. En hoe verder we in dat leerproces komen, hoe fijngevoeliger we voor het hart van de Vader worden. En dan gaan we automatisch steeds meer doen wat Hij ook doet. En de Heer Jezus was er zo in geoefend, in die relatie met de Vader, dat Hij al lang wist dat hij niets anders in zijn leven meer wilde doen dan dat de Vader deed. En dat alles wat hij mocht doen hier op aarde, de Vader eerst aan hem voordeed. Dat is even relaxed. Hoef je niet mezelf te worstelen en te puzzelen en te denken, wat zal ik nu eens doen? Hij zag het. Hij was vaak in gebed of in stilte of in eenzaamheid. Hij was weer op de berg of hij was weer ergens in stilte en dan toonde de Vader hem eigenlijk, nou, de volgende dag gaan we dit en dit en dit doen. En dan kom je bij Sichar, dan ben je moe. En dan mag je van mij bij die waterbron gaan zitten en dan laat ik een vrouw bij komen. En weet je nog, die hebben we gemaakt en die hebben we samen uitgetekend. En die zit zo en zo in elkaar. En haar leven staat daar en daar. En dan wil ik graag dat je dit aan haar vraagt. En dan, papa, en dan ga je er uitleggen wat je haar kunt geven. Van mij. Want zij drinkt nog steeds uit de bron van Jacob. Maar ze mag leren drinken uit mijn bron. Oké, papa. En als ik dat doe, wat gebeurt er dan? Nieuwsgierig als die was. Oh, als je deze vrouw haar hart weet te bereiken met mijn liefde, moet je opletten wat er dan allemaal uit die stad komt. Nou, dan ga ik. Zal een tak in het lopen, hoor, pap. Ja, dat is zo. En hij ging. Weet je hoe mooi dat is? Dat is zoals het was. En het allermooiste is, want daar sluit dat hoofdstukje 4 zo mooi mee af, althans dat gedeelte van die vrouw. En dan zegt hij, moet je opletten, vers 32. Maar hij zei tot hen, ik heb voedsel om te eten wat u niet kent. Dat is cool. Wat is dat dan? De discipelen zeiden tot elkaar, heeft iemand soms iets te eten gebracht? Die man ziet er weer zo fris en fruitig uit. Er zit een geheim in die relatie van de vader. Namelijk 1, dat je nooit meer dorst krijgt. En 2, dat alles wat je de vader hebt zien doen, als je dat doet, krijg je onwijs veel energie van. Dat levert energie op. Het is net alsof je weer gegeten hebt. Die relatie van de vader houdt zoveel zegen voor je leven in. De discipelen dachten, heb je al gegeten? Nee. Mijn voedsel is, zegt de Heer Jezus, dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden en zijn werk volbreng. Zegt u niet, het zijn nog 4 maanden en dan komt het oogst, zie. Ik zeg u, sla uw ogen op en aanschouw de velden, want zij zijn al wit om te maaien. Wat een rare tegenstrijdigheid in deze tekst. Deze landstreek, hier, was bekend. Daar woonden allemaal Samaritanen en die hadden de gewoonte, zeker in de tijd van Christus, om in het wit gekleed te gaan. Ik zie Christian kijken en denken, ja, wat hij hier zegt is eigenlijk al echt heel mooi. De discipelen kwamen terug uit die stad en die vrouw die was daarheen gegaan en ze zijn met elkaar in gesprek. En over de hoofden van de discipelen heen ziet de Heer Jezus al een hele stoet uit die stad op zich afkomen. Allemaal mensen, vaak in het wit gekleed, achter hun komen die stad uitlopen op weg naar hem. En hij zegt, kijk, als ik de wil van de Vader doe, dan geef ik er 1 zegen en dat vermenigvuldigt zich tot een onvoorstelbaar grote oogst. Het geeft mij weer energie en het zorgt dat ik nooit meer dorst heb. Ik verlang naar geen enkele andere vorm van liefde. En mijn leven wil ik steeds meer bij hem in zijn liefde en in zijn spoor brengen. Maar het leidt tot een enorme zegen, ook voor anderen. Die weg die wij mogen kiezen te leren gaan in ons leven om het hart van een wees in te ruilen voor het hart van een zoon, leidt niet alleen tot een enorme koerswijziging in je eigen leven en tot een heel ander leven als wat je tot nu toe hebt gekend, maar het is ook of tot een enorme zegen voor de mensen om je heen. Sla je ogen op en dan schouw de velden, want zij zijn wit om te maaien. Het was midden in de winter, er stond echt niks op de velden. Want het duurde nog 4 maanden tot de oogst, staat er. Het was gewoon midden in de winter, ze konden met hun aardse ogen echt helemaal niks zien. Ja, wit, in de verte, uit een hele stoep mensen. En hij bleef 2 dagen bij hen. En in 2 dagen tijd wist hij nog vele harten te winnen. Samenvattend, we kunnen kiezen tussen Ebal, dat is het leven zoals de wereld het leeft. Zoveel mogelijk zelf aan de gang, zo hard mogelijk werken, zoveel mogelijk je focussen op de bezittingen van dit leven en op alles wat dit leven te bieden heeft. Of we kunnen ons richten op de Gerizim, het leven wat God ons wil bieden. En de weg daartussen kies je zelf. Niemand kan kiezen behalve jij. Maar onthoud dat we vanuit een vertrekpunt zijn vertrokken waar ons hart beschadigd is door de zondeval. En het hart van een wees heeft en kenmerken van het hart van een wees. En dat we mogen leren ontdekken dat we niet alleen bij de bron van Jacob uit al die oude kostbaarheden van het woord zich putten, maar dat we mogen realiseren dat de Heer Jezus kwam om zijn vader te tonen. Omdat we maar aan 1 ding echt gebrek hebben in ons leven. En dat is het hart van de vader. En het is een reis. Het is niet 1 moment waarop dat in 1 keer verandert. Het is niet zo, was het maar zo, dat de bekering in 1 keer ons totaal omkeert. Het verandert ons in ons hele wezen van dat we van verloren mensen, behouden mensen zijn voor de alle eeuwigheid. Ons eeuwig heil staat wel echt vast. Daar gaat het vandaag helemaal niet over. Vandaag gaat het over wat God ons in dit leven wil geven. Hij wil ons een thuis geven. Hij wil ons een omarmende, nooit meer afwijzende liefde geven. Waardoor we onszelf niet ons leven lang willen bewijzen aan de mensen om ons heen of aan wie dan ook. En we mogen ontdekken dat het voorbeeld wat de Heer Jezus geeft, hoe Hij zijn leven leefde, een leven is wat energie geeft, wat zegen geeft, wat rust geeft en wat altijd weer richting geeft. En dat we mogen ontdekken hoe Hij dat deed. En Hij houdt het ons echt tot in detail in het Johannes-evangelie voor, want het is het evangelie wat gaat over de liefde van de Vader. Tot zover.